Goedemorgen. Ja?
Goed zo. Wie van jullie heeft er al weer zin om naar school te gaan?
Ah, eentje. Dat schiet alweer op. Dan ga ik niet vragen wie er geen zin heeft om naar school te gaan. Jij niet? Zit je op school? Ah. De vakantie is voorbij, dus de keiharde realiteit. Wij hebben een hele fijne vakantie gehad. Ik heb net nog even gesproken met wat broeders, die waren ook naar Frankrijk geweest. Wij ook. En het was heel bijzonder, ik zal er zo nog misschien wel iets over zeggen. Het was voor mij eigenlijk een soort, een hele lange rit, 14 uur of zo. Een soort ontvluchten van alle toestanden van het afgelopen jaar, wat ik heb meegemaakt in dit land. Als het gaat om christenen, gemeente zijn, soms dan werd ik er een beetje, heeft u dat ook wel eens of niet? Een beetje ontmoedigd van. En dan waren we daar en toen was het eventjes 2 weken niet. Ik ga eerst iets lezen en dan zal ik daarna nog wel daar iets over zeggen. 3 stukjes uit het Nieuwe Testament graag, als u uw Bijbel heeft meegenomen. Dat even opzoeken, zodat u dat goed kunt meelezen. Uit de HSV, herziene Statenvertaling. Het eerste stukje is uit Romeinen 6. En het 2e stukje uit Efeze 4 en het 3e stukje uit Colossense 3. Dus eerst uit Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Daar lees ik een aantal versen uit, te beginnen bij vers 3. Er waren mensen die zeiden, nou ja, als God zo groot is, hè, you're coming after me, and climb the mountain, en dat soort dingen allemaal. Ja, als Gods genade zo groot is, dan kan ik wel gewoon lekker mijn eigen gang gaan, want dan wordt Gods genade nog groter. Paulus zegt dan, vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid, of door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat ook dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Tot zover dit stukje. Dan Efeze 4, even een stukje naar voren. Efeze 4, daar lezen we dit, vers 20. Het gaat even over de toestand van de ongelovige mensen, hun leven, dat er zoveel zonde is in deze wereld. En dan zegt hij in vers 20, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroege levenswandel de oude mens aflegt, of eigenlijk staat er heeft afgelegd, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou, en het laatste stukje is uit Colossense 3, lezen we ook iets over die nieuwe mens. Dat is het thema van morgen, de nieuwe mens. Ik zeg het alvast maar, hoofdstuk 3 van Colossense, vers 9. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Nou, tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. Ja, wij waren dus in Zuid-Frankrijk. Zijn er nog meer mensen in Frankrijk geweest? Kijk, meer vingers dan mensen die zin hebben om weer naar school te gaan. Ja. Waren we nog maar, hè, met z'n allen. Heerlijk, vakantie, vind je niet? En ik zei het al, het was 2 weken heerlijk weer. Kinderen hebben zich heerlijk vermaakt. Wij hebben ons goed weer kunnen ontspannen. En toen kwam ik terug. En gelijk was daar weer dat waar ik het hele jaar eigenlijk middenin zat. Een vriend van ons, tenminste een bekende van ons, op hoge leeftijd, had besloten zijn vrouw te verlaten en met een andere vrouw verder te gaan. En hij was in een dienst, zoals dit, aanwezig. En ik kan niet te veel details vertellen, want zometeen achterhaalt iemand wie het is. En daar was ook avondmaal. En hij zat daar met zijn vrouw en met zijn nieuwe liefde. En ze gingen gewoon aan het avondmaal met z'n drieën. Nou, wat vindt u daarvan? Dat is toch droevig. Gisteren had ik contact met een vriend van mij die 25 jaar lang de Heer Jezus heeft beleden. En nu zegt hij, de Bijbel, waardeloos boek. Ik geloof er niks meer van. Er zijn er maar twee voorbeelden in één week sinds wij terug zijn van vakantie. En dan denk ik, als ik lees in Openbaring 22, daar begonnen we ook de dienst mee, maar een ander vers. Daar staat, laat hij die onrecht doet nog meer onrecht doen. En die vuil is zich nog vuiler maken. En die rechtvaardig is nog meer gerechtigheid doen. En die heilig is zich nog meer heiligen. Het lijkt wel, ik weet niet of je dat ook hebt, alsof we in een tijd leven van een scheiding. De mensen die de Heer Jezus echt lief hebben, die willen nog meer hem dienen. En de mensen die een beetje erbij hingen, sorry als ik het even zo zeg, die blijken echt helemaal af te drijven en keuzes te maken waarvan ik zeg, waarom? En je praat met ze en je probeert ze terug te brengen, maar het heeft geen zin. En vanmorgen wil ik daarom aan jullie iets zeggen over de nieuwe mens. Want het is Gods verlangen dat de nieuwe mens zichtbaar wordt op deze wereld, het terrein van de oude mens. Ik zal zo even uitleggen wat de nieuwe mens is en de oude mens. Maar dat in jouw leven, in uw leven, het verlangen is om die nieuwe mens tot uitdrukking te brengen. En we zijn niet volmaakt, dat weet ik ook wel. Paulus zegt, we zijn nog lang niet volmaakt. Niet dat ik reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Weet je wel dat? En dat mis ik bij zoveel mensen die zich christen noemen. Nou, wat is de nieuwe mens en hoe functioneert die? Hoe kun je nou de nieuwe mens, zoals God die bedoeld heeft, en het prototype is de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, hé, hoe kan ik als steeds meer als de Heer Jezus worden, de nieuwe mens? Nou, daarvoor moet ik eerst iets over de oude mens zeggen. Wat is de oude mens? De oude mens is de mens die voortkomt uit Adam. En die een gedrag vertoont dat overeenkomstig is al de nakomelingen van Adam. Het ik-gerichte leven. En daar wil ik iets over lezen uit Romeinen hoofdstuk 3. Zoek het alsjeblieft even op, zodat je daar steeds meer een afkeer van krijgt. Hoop ik. Want de oude mens is de mens zonder God. En de oude mens heeft 4000 jaar lang op deze aarde onder allerlei omstandigheden geleefd. En toen kwam Christus en toen begon er iets nieuws. Wie er in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Juist. Het oude is? Juist, goed zo. Romeinen 3 zegt in vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat betekent dat op het moment dat Adam zondigde, wij allemaal als nakomelingen van Adam in hem gezondigd hebben. Wij hebben, omdat wij in hem waren, dat is een beetje lastig te begrijpen, ook gezondigd. Ja, maar ik was er nog niet. Ja, maar je was in Adam. En daarom zegt hij, we hebben allemaal gezondigd. En iedereen die geboren wordt, is per definitie onder Adam, uit Adam. En dan zien we in hoofdstuk 3, vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Dat is de oude mens, zoals die uit Adam voortkomt. Vers 12, allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Allemaal afgedwaald. Dat is onze afkomst. En wat heeft God toen gedaan met die oude mens? Nou, hij heeft die oude mens, toen de Heer Jezus op het kruis stierf, in zijn zoon meegekruisigd. Voor God bestaat de oude mens niet meer. Hij is iets nieuws begonnen in Christus. Zoals Adam het hoofd is van de oude mens, zoals Christus het hoofd van de nieuwe mens. Alle mensen zijn gestorven toen Christus stierf. Voor God. En als jij tot bekering bent gekomen, als je hebt erkend voor God, ik deug niet, ik heb ook zo'n verdorven hart. Het klopt, ik ben ook nutteloos van nature. Ik ben ook afgedwaald, ik ben ook niet rechtvaardig. Nee, als je dat erkend hebt, je hebt aangenomen dat Christus Jezus voor jouw zonde gestorven is, dan ben je op dat moment, ook al begrijp je het niet, ook al voel je het niet, ben je door God vanuit Adam overgeplaatst in Christus. Juist. En dan zegt Romeinen 3 in vers 24 dat we op niet worden gerechtvaardigd. Let op wat er staat. Door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen 4 vers 5. Hij rechtvaardigt de goddeloze. Terwijl je onrechtvaardig was en een vijand, we hebben het net gezongen, heeft God jou rechtvaardig verklaard op het moment dat jij tot de Heer Jezus kwam. Met berouw van je schuld. Hij verklaart jou een rechtvaardige. Dat zegt Romeinen hoofdstuk 3. Dus je staat voor God nu als een rechtvaardige voor hem. Kun je het begrijpen of niet? En dan zegt Romeinen 3 ook nog, vers 26, hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Wauw. Dus op het moment dat u, dat jij, de Heer Jezus aanneemt, zegt de Heer Jezus, ik ben ook zo'n oude mens. Ik ben in en uit Adam en ik deug gewoon niet. Ik ben tot op het bot verdorven. Sorry, het spijt me, maar dat is de waarheid. Er is niets in ons waardoor God van ons houdt. Maar het is in hemzelf. Hij is liefde. Heer Jezus, ik kom tot u. Ook al is het nog zwak, maar ik wil u aannemen als mijn heiland en verlosser. En dan staat er, hij bewijst zijn rechtvaardigheid, God dus, doordat hij jou, dat hij u, rechtvaardig verklaart op dat moment. En dat niet alleen, hij plaatst je in Christus. Jouw hele relatie met de oude mens is voorbij. Je geschiedenis, zoals die begon, is op het kruis geëindigd. En je bent nu een nieuwe schepping. En dan zegt Romeinen 6, wat ik heb voorgelezen, weet u niet vers 3. Dat toen je gedoopt werd, weet je nog toen je gedoopt werd? Dat je daarmee hebt aangetoond jezelf te begraven in zijn dood. Symbolisch weliswaar. Kijk, in de Bijbel is iedereen die gelooft gedoopt. Iedereen die komt tot bekering, wie zich gelooft en zich laat dopen, hè, zal behouden worden. Markus 16. Vandaag zeggen we, ja, ik twijfel, ik weet het niet. Maar in de Bijbel is het heel duidelijk, weet u niet. Kijk maar, vers 3. Dat wij allen, iedereen, gedoopt zijn tot zijn dood. We gaven daarmee aan. Heer Jezus, ik deug niet, ik ga naar dat watergraf. Dat oude leg ik in het water en in het nieuwe sta ik op. Weet u dat dan niet, zegt Paulus in hoofdstuk 6. En dan zegt hij in vers 5, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Dat is hoe God het ziet. Vergeet je gevoel, vergeet je emotie, vergeet je ervaring. Ja, maar ik voel het niet. Ja, maar... Nee, zo ziet God jou. Je bent geïdentificeerd in zijn dood, gestorven wat betreft de zonde. En je bent levend gemaakt in Christus. Je staat voor God in een totaal nieuwe betrekking. Is dat niet geweldig? Volkomen verlossing. Uit het oude. Maar lees met mij mee, vers 6. Onze oude mens is met hem meegekruisigd. Dus niet alleen ben ik vergeven en gerechtvaardigd, maar de bron van dat alles, namelijk mijn oude mens, heeft God meegekruisigd. Hij heeft hem weggedaan. En nou komt het. Opdat. Waarom? Met welk doel? Het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Met andere woorden, dat we niet meer zouden zondigen. Dat we niet meer de oude mens zouden laten zien. En we zijn niet volmaakt als we zeggen dat we zonder zonde zijn. De waarheid is in ons niet. Maar hij bedoelt hiermee te zeggen dat we niet meer voortdurend een vijand van God zouden zijn. Maar dat we hem dienen. Daar gaat het om. Het zij in onvolmaaktheid, ik weet het. En niet meer als een slaaf ons lichaam zouden volgen. De begeerte van het lichaam. Want het lichaam blijft sterfelijk. Sterfelijk vlees, zegt vers 13. Of 12. Vers 12, het sterfelijk lichaam. Het lichaam wil van alles. Lust. Ik. Maar nee, zegt hij, weet je dan niet dat God een oordeel heeft uitgesproken over die oude mens? Over dat vlees wat in je zit. Vers 4, Romeinen 6, lees mee, zodat wij in een nieuw leven, in een nieuw leven zouden wandelen. De nieuwe mens. Niet meer de oude mens, niet meer ik, boos, toren, ongeduldig, enzovoort. Nee, de nieuwe mens, Christus. Ja? Efeze 4, u heeft de nieuwe mens aangedaan die overeenkomstig God geschapen is. God heeft iets geschapen. We hebben net een paar liedjes gezongen over de schepping, de bergen en de zandkorrels. Maar God heeft nog iets veel mooiers gedaan dan dat. Hij heeft namelijk jou, u, tot een nieuwe mens geschapen. Overeenkomstig zijn eigen beeld. Ja, maar ik voel dat niet. Ja, maar ik merk het niet. Ja, maar de zonde is nog in mij. Absoluut. Je moet je voorstellen, er zit iemand in de gevangenis. Hij heeft de doodstraf ontvangen. Hij heeft allerlei dingen gedaan. Komt Willem-Alexander binnen. Zegt, luister. Ik heb jouw naam ingeschreven in het koninklijke register. Je bent vanaf nu een zoon van mij. Voor de wet. De doodstraf? Nee, je bent een koningskind. Zo zegt Paulus het in Romeinen 6. Wat betreft het oude, God heeft het weggedaan. Wat betreft het nieuwe, vers 12. Laat dan niet meer de zonde regeren. Ga dan niet meer als een veroordeelde leven. Maar leef zoals je bent geroepen, weet je wel? Dus die gevangene, die gaat de gevangenis uit. Oh, ik ben nu ineens een onderdeel van het koninklijke, van de koninklijke familie. Hoe moet ik me nou gedragen? Ja. Hoe meer hij gelooft dat hij een koningskind is, hoe meer hij zo gaat leven. Begrijp je? We hebben ons bekleed met Christus toen we tot geloof kwamen. De nieuwe mens is aangedaan. De oude is afgelegd. God heeft het op het kruis veroordeeld. Jouw relatie, uw relatie met de oude mens is voorgoed en definitief voorbij. En God de Vader in zijn grote liefde en barmhartigheid heeft u bekwaam gemaakt om straks in zijn eigen heerlijkheid te zijn. Om in het licht te zijn. Hij heeft u bekwaam gemaakt omdat u in Christus bent. Om in het huis, zijn eigen huis, het huis van de Vader, voor eeuwig te wonen. Daar heeft hij u bekwaam voor gemaakt. Snapt u dat? Dat is genade. Op genade. De God nu van alle genade die ons heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. 1 Petrus 5, vers 10. De God nu van alle genade die ons heeft geroepen tot wat? Tot zijn eeuwige heerlijkheid. Ja, maar ik kan in die heerlijkheid toch niet bestaan? Want God is heilig en ik ben zondig. Nee, je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe mens. En God heeft u en mij door het bloed van zijn Zoon Dat werk was volmaakt. Om zijn eigen rechtvaardigheid te bewijzen, heeft hij u geschikt gemaakt om in zijn eigen heilige nabijheid voor eeuwig te zijn. U bent zonder vlek of zonder rimpel door zijn genade. Ja, dat zou ons toch, zoals Paulus ook zegt, moeten doen overvloeien van dankzegging, of niet dan? Weet je wat het probleem is? Wij voelen het niet. Wij zien het niet, want we kijken naar onszelf. Ik ben nog zo zondig. Ik heb nog zo slechte gedachten. Tjoe, waar komt het vandaan? Maar God roept ons op vanmorgen om zijn woord te geloven. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt het geloven en hem ervoor danken, of je kunt eindeloos gaan bidden, strijden tegen jezelf. En bidden om meer van de geest, en meer dit en meer dat. Maar ik kan je vertellen, dat vlees wat in jou zit, zal nooit veranderen. Echt niet. Gods weg is het woord van het kruis. Het is volbracht. Ik heb jou tot een nieuwe schepping gemaakt. Je staat voor mijn aangezicht als een volmaakt persoon. Als je je hebt bekeerd. Als je echt hebt erkend, Romeinen 3, ik deug niet. Dat is de voorwaarde. Zalig zijn de armen van geest. Geloof dat, broeder of zuster. Geloof het. En je zult merken dat er een verlangen komt in je hart om de nieuwe mens te vertegenwoordigen. Maar Paulus begint in Romeinen met wat God gedaan heeft. Eerst zegt hij, Romeinen 1, 2, 3, dat de mens, of je nou een Jood bent of een heiden, deugt echt van geen kant. Maar dan zegt hij, God heeft ondanks dat een geweldig werk verricht via zijn Zoon. Hij heeft je gerechtvaardigd, Romeinen 3. Hij heeft de goddeloze gerechtvaardigd, Romeinen 4. Hij heeft je onder een nieuw hoofd geplaatst, Romeinen 5, Christus. En Romeinen 6, hij heeft de oude mens totaal uitgeschakeld, op het kruis weggedaan. Romeinen 7, moet je dan onder de wet gaan leven? Moet je dan zeggen, ja, nou ga ik hem dienen, ik ga dit, ik ga dat, en ik ga maar... Nee. Want dan zul je merken dat het misgaat. Wat moet je dan doen? Colossense 3, ga maar mee met mij. Het is niet eenvoudig. Ik zeg niet dat ik vanmorgen de sleutels tot een overwinningsleven aanbied, maar wel de weg. En die weg is een weg van strijd, kan ik je vertellen. Colossense 3. Lieg niet meer tegen elkaar, vers 9. Aangezien u, zie, hetzelfde als Romeinen 6. Je hebt de oude mens afgelegd, hoe dan? In de doop. Hebben we laten zien. Dus, moet ik nog liegen? Nee. Want ik heb toch gezegd, die oude mens deugt niet. En u met een nieuwe mens bekleed wordt, nou komt het, die vernieuwd wordt tot wat? Juist. Kennis van wat? Theologie? Nee, kennis van God zelf. Daarom, lieve broeders en zusters, staat het Nieuwe Testament vol met wat God gedaan heeft, hoe Hij is. Oude Testament overigens ook. U bent vernieuwd tot kennis. Om een omgang te hebben met deze God van alle genade. Wij denken dan aan intellectuele kennis. Wij zijn westerlingen, weet je wel. We moeten heel veel bijbelstudie doen. Ik heb niks tegen bijbelstudie. Maar het moet zijn de kennis van je hart van de levende God. Die dit gedaan heeft. De God nu van alle genade. Johannes 1, vers 16... Genade op genade. Vanwege de grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, Efeze 2, vers 4. Met Christus ben ik gekruist en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, voor zover ik nog in het vlees leef, het lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij heeft, die mij heeft lief gehad, staat er, en zich voor mij heeft overgegeven. Zie? Vernieuwd tot kennis. Paulus verheugde zich in de Heer Jezus, die het beeld van God is. Colossense 1, vers 15. Hij die het beeld van God is. Dat is de weg. vernieuwd worden tot kennis. U en ik hebben de opdracht om alles wat bij de oude mens hoort af te leggen. En alles wat bij de nieuwe mens hoort aan te doen. Hoe dan? Doordat ik met God leef. Dat ik hem ga zien. Dat ik hem toelaat in mijn hart. Romeinen 8 zegt in vers 13, als u dan door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Als u door de geest, leven door de geest betekent, de geest brengt mij bij wie God is. Nou, er zijn vier puntjes die ik heel kort doorloop. Vier dingetjes. Hoe leef je door de geest? A, aanvaarden wat God gedaan heeft in zijn Zoon. B, alles wat van de oude mens in jouw leven is, veroordelen. C, jagen naar wat van de nieuwe mens is. En D, ons voeden met God, met Christus. Ons voortdurend in zijn nabijheid weten. Met hem bezig zijn. Dat zijn de vier dingen die nodig zijn. Nou, ik las gisteren een citaat, ik lees het nu aan jullie voor. En dat heeft mij zo aangesproken. Want wij, broeders en zusters, leven nog steeds vaak met schuld. Weet je wel, schuldgevoel. Dat betekent dat we niet goed begrepen hebben wat de verlossing inhoudt. De volkomen totale verlossing. En het citaat is dit. Als God jou rechtvaardig heeft verklaard zonder werken van de wet, waarom treur je dan nog over je slechte daden en je falen? Is het niet omdat je nog steeds vertrouwen hebt in jezelf? Als je echt zou geloven dat God de goddelozen die in hem geloven rechtvaardigt, zou je je poging om beter te worden haten. Nou, dat is wat, hè? Dus het eerste is aanvaard, geloof. Geloof doe je met je hart. Daarom is Romeinen 6, 5, 6 zo belangrijk voor ons om daar rustig over na te denken. Dus ik vraag aan jullie, aan mezelf. Heb je ingezien dat je uit Adam, in Adam, totaal verdorven bent? Dat God je heeft meegekruisigd in zijn Zoon daarom? Heb je ingezien dat je nu in Christus als een volkomen nieuwe schepping voor hem staat? Heb je dat echt begrepen? Je bent dus voor God gestorven, voor de wet, voor de wereld, voor de zonde. Je staat in een nieuwe betrekking. Jouw relatie tot de zonde is voorbij. De zonde leeft nog wel. De zonde bestaat. We zongen net een lied. Daar was ik het niet mee eens. Dood en zonde zijn er niet gedaan. Nee, nog niet. Ze zullen er niet gedaan worden, maar nu zijn ze er nog hoor. Alleen jouw relatie daartoe is veranderd. Zoals die gevangene was gezet in een nieuwe betrekking, maar die gevangenis was er nog, de doodstraf bestond nog. Snap je? De wet was er nog, die schuldige veroordeeld, maar hij was door de genade van de koning in een nieuwe betrekking gezet. Zoals het ook met jou, met u. De zonde is er nog, maar jouw relatie met de zonde is voorbij. Wat God betreft, niet wat jouw gevoel betreft. Jouw emotie, nee, zo ziet hij jou. Nou, moeilijk hè? Dood dus de leden die op de aarde zijn. Dat is het tweede punt. Dus aanvaard wat God gedaan heeft, dat is al moeilijk zat. Twee, veroordeel de kenmerken van de oude mens. Ik lees het uit Colossense 3 voor. Dood uw leden die op de aarde zijn, vers 5. Ontucht. Hoeveel mannen zijn er niet die ontucht toelaten in hun denken en ze gaan ondertussen zondag naar de samenkomst? Nee, zegt Paulus, dood het, veroordeel het, praat erover, ga naar iemand toe. Het is een verschrikkelijk kwaad in deze wereld. He, onreinheid. Laat van onreinheid onder u zelfs geen enkele sprake zijn, zegt hoofdstuk 5 van Efeze. Op seksueel gebied is het verschrikkelijk. Echt, broeders en zusters, overspel. Ik kan tientallen voorbeelden noemen. Van mensen die je kent. En die toch belijden een christen te zijn. Als er van hier vanmorgen broeders zijn. Of zusters. Die ontucht in hun hart koesteren. Of over een andere vrouw nadenken. Of weet ik wat. Dan wil ik je smeken om het af te leggen vanmorgen. Ik ben heel serieus. Hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. hebzucht. Ik wil meer, meer, meer voor mezelf. Weet je wel. Dat hoort al bij de oude mens. Dat past niet meer bij jou. Waarom niet? God heeft je een nieuwe betrekking geplaatst. Dan staat er ook nog dit. Vers 8 van de Colossense 3. Leg ook dit alles af, namelijk toorn en woede. Lieve broeders en zusters, waarom zijn er zoveel huwelijken zo moeilijk? Omdat mannen kunnen hun woede niet beheersen, weet je wel? En ze vallen uit om niks. Dat moet je echt leren te veroordelen en te belijden aan de Heer. En we zijn niet volmaakt, maar de vraag vanmorgen is, wil je het? Slechtheid en laster, broeders en zusters, over elkaar praten, elkaar aanklagen en schandelijke taal uit je mond, weet je wel. Dat past toch niet bij een gelovige, zegt Paulus. Dat past niet bij een nieuwe schepping, bij de nieuwe mens. Nee, leg het af. Lieg niet tegen elkaar. De waarheid hoort in de gemeente te heersen en niet de leugen. Zie, eerst zegt Paulus, dit heeft God gedaan, geloof het met je hart. En dan zegt hij, maar nu doe ik een appel op je wil. Leg het af. Dien niet meer de zonde. Veroordeel die oude mens. En als er één ding is wat we nodig hebben, dat zijn het huwelijken in de gemeente, die getuigen van de liefde van Christus voor de gemeente. Maar het ik-gericht en het egocentrisme zorgen ervoor dat het zoveel misgaat. Ik ben een ervaringsdeskundige, ik weet waar ik het over heb. Maar het is voor ons zo moeilijk, man, om te zeggen, sorry schat, ik was echt helemaal fout. Man. Totaal mis. Moeilijk. We vinden onszelf altijd wel vrij goed. Ego, hè, die mannen. En nu het positieve, vers 12. Bekleed u dan. Colossense 3. Bekleed u. Hoe dan? Nou, en uit de jaren. Dat is een proces. Ik zeg niet dat u morgenochtend innige ontferming heeft tot in de perfectie. Absoluut niet. Maar de vraag is vanmorgen, wilt u het? Is het uw, is het jouw verlangen om die nieuwe mens te vertonen? Ja of nee? Of ga je naar de gemeente omdat je het wel fijn vindt en je bent christen omdat het wel cool is en zo? Maar God zegt, ik vraag van jou om mijn zoon te laten zien, de nieuwe mens. Bekleed u dan als uitverkorenen van God. Zie, dan zegt hij dat er nog even bij. Dat is de grond. Heilig en geliefde, zie, heb je het weer. Stop, dat ben je gewoon. Met innige gevoelens van ontferming. Wat missen we dat toch? Ik ook. Innige gevoelens van ontferming over anderen. Nee, we hebben wel graag een oordeel. Dat klopt niet en dat deugt niet. Maar hebben we echt ontferming over elkaar, weet je wel? Zien we als iemand het moeilijk heeft? Nou, u zegt misschien, nou, dat... Nee. Maar God kent uw hart. Als u daarna verlangt en u vertelt het eerlijk tegen hem, dan zal hij die vrucht in u ontwikkelen. Echt waar. Het is ook niet gelijk morgen of overmorgen, hup, klaar. Nee, het is een vrucht. We hebben een druivenstruik in de tuin, nou, vanaf maart al. En ik zag van de week voor het eerst druifjes eraan, weet je wel. Allemaal stormen eroverheen en wind en regen. Nou, nu zie ik er een paar. Vrucht, innige ontferming. Het zou toch geweldig zijn als dat meer zichtbaar zou zijn in deze gemeente, of niet? Vriendelijkheid. Gewoon vriendelijkheid. Nederigheid. Er wordt veel gepraat over leiderschap, het populair woord in de gemeente. Leiderschap, nou, maar dienend leiderschap, weet je wel. Nou, als je een dienaar bent, als je nederig bent, heb je helemaal nergens leiderschap over. Je bent namelijk een dienaar, weet je wel? Nederig. Acht de ander uitnemender dan jezelf, zegt Filippenzen 2. Dat is de nieuwe mens, dat is Christus. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen, zegt hij. Zachtmoedigheid en geduld. Geduld, ik heb, nou ja, sinds ik vader ben, is mijn eigen besef van mijn geduld, weet je wel. Kinderen maken het onmogelijke altijd mogelijk, weet je wel. Dan heb je net een plan A en dan gebeurt er weer dat en dan moet je weer bijstellen en dan gaat het voortdurend, gaat het zo door. Dat ken je niet, hè? Hoeveel heb jij er ook weer? Ja, een stuk of 5 kun je nagaan. Wat een geduld moet jij hebben. Maar geduld betekent in dit verband niet alleen maar wat ik nu zeg, hoor. Maar geduld betekent in dit verband dat je wacht op de gerechtigheid van God in deze wereld, ondanks dat je zelf daar niets van ziet. Dat is geduld. Zoals God geduld heeft met deze wereld. De langmoedigheid van God die afwachtte tot de ark in gereedheid werd gebracht. Weet je wel, dat is geduld. Maar het heeft ook te maken met natuurlijk het geduld met anderen. Zeker, heb geduld met allen. Dat is de nieuwe mens, die heeft geduld. Die wil niet gelijk resultaat zien. Nee. Verdraag elkaar, zegt dan vervolgens vers 13. Ja, die ander is anders dan jij. Zo. Jouw vrouw is anders dan jij. Ja. Verdraag elkaar dus. En vergeef de een de ander. Dat is de nieuwe mens. Altijd bereid tot verdragen. Altijd bereid tot vergeven. En als iemand tegen een ander een klacht heeft, zoals Christus ook u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe, vers 14, boven dit alles de liefde aan. Dat is de ultieme uiting van de nieuwe mens, de liefde. Nou, ik ga dat nu niet doen, want er is geen tijd meer. Maar alles verdraagt ze, alles hoopt ze, alles gelooft ze. Weet je wel, 1 Korinthe 13, dat is de liefde. Dat is niet een gevoel. Onze kinderen luisteren heel veel naar Spotify en zo. En dan zeggen ze vaak, moet je dit nummer eens horen? En dan denk je, ja, leuk liedje. Maar de tekst, allemaal gevoel en emotie. You make me feel so good en bla bla. Dat is niet het christelijke liefde hoor, gevoel. Nee, het is een daad. Dat is de nieuwe mens. Bekleed u met de Heer Jezus Christus, zegt Romeinen 13, vers 14. En dat is de vraag van morgen. Broeders en zusters, ook de jonge mensen. Is dit wat jij wil, ja of nee? We hebben dat nodig vandaag, heilige mensen. Mensen die trouw zijn. Mensen die gedrag vertonen overeenkomstig God zelf. Navolgers van God. Is dat uw verlangen of niet? Nou, verdiep u dan in het verlossingswerk van Christus. U staat rein voor hem. Veroordeel alles wat er uit uw hart en uit uw mond komt wat betreft de oude mens. Doe het gelijk. Jaag naar het nieuwe. Jaag naar die eigenschappen van Christus. En ga om met de Heer Jezus. Open je hart voor hem. En als er vanochtend mensen zijn die voordat ze aan het avondmaal gaan, toch nog zoiets hebben van, ai, beleid het aan de Heer. Doe het op je stoel. Misschien zit je met diepere dingen. Ontucht, onreinheid, pornografie, weet ik veel wat. Straks is de gelegenheid om met mensen te praten. Doe het echt, want dat vreet je op. Serieus. En dit is wat God wil, uw heiliging. Dat er mensen zijn in Wannersveen. Gewoon heel simpel, in hun gezin, in hun werk, die iets van die nieuwe mens vertonen, terwijl de oude mens regeert op deze wereld onder leiding van Satan. Dat is het verlangen van God. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven, die zijn kostbare bloed gestort heeft. En iedereen heeft vrijgekocht, die oprecht tot hem komt met berouw. Opdat zij vrucht zouden dragen. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, als u veel vrucht draagt. Ik hoop dat het u en mijn verlangen blijft totdat hij komt. Amen. Ik wil even kort danken met u. Vader, dank u wel. U heeft vanuit uw liefde en uw barmhartigheid ons als goddelozen gerechtvaardigd, als vijanden, verzoend met uzelf door het offer van uw Zoon. U heeft ons de gave van het geloof gegeven door genade om het aan te nemen. En het is ons gebed dat we ernst maken met deze woorden van morgen, dat er in ons leven iets zichtbaar wordt van de nieuwe mens. Niet van de oude die we hebben afgelegd, maar van de nieuwe. Geprezen zij uw naam, Heer, dat u dat mogelijk maakt door de Heilige Geest die in ons is. Amen.